Laten we deze dienst in een moment van stil gebed aan de Heer opdragen. Jubel, luide gij dochter van Sion, juich gij dochter van Jeruzalem, zie uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig en rijdend op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnenjong. En hij zal de volken vrede verkondigen en zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee en van rivier tot de einden der aarde. En zo zijn we vanmorgen samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. We zingen ook de volgende coupletten van lied 669, 2, 3 en 4. Fijn dat we zo vanmorgen deze dienst mogen beginnen om Gods heiligheid te bezingen. Hij is heilig, hij is rechtvaardig, hij is vol van goede tierenheid. Het heeft ook allemaal te maken met het kennen van God. Dat is het jaarthema, het jaarmotto. Als u hier de zaal binnengekomen bent, dan staat het boven uw hoofd. Hem kennen en bekendmaken. En ook de zondagmorgendiensten zijn er ook om hem beter te mogen leren kennen. En ook hem uit te dragen, dat mogen we op allerlei manieren doen. Dat kun je als gemeente doen met allerlei grote acties. Maar ik denk het meest effectieve is het toch heel vaak dat je de mensen om je heen, je familieleden, je collega's, je buren, kunt vertellen over wie Jezus is. Het is heel mooi dat we dat op deze manier ook mogen doen, hem bekendmaken. Straks hopen, tenminste ik denk dat het wel gaat gebeuren, de kinderen van de zondagschool nog een enkel lied bij ons te zingen. Margriet die gaat de komende week weg. We zullen daar ook vanmorgen voor mogen collecteren. Margriet die hoopt deze week af te reizen. En de mensen die betrokken zijn bij het werk in de gemeente, die weten waar zij naartoe gaat. De naam van het land mogen we niet zeggen, omdat het een gesloten land is, een gevaarlijk land. Zij vraagt gebed voor een voorspoedige reis en dat de douane geen problemen zal veroorzaken. Zij vraagt ook om kracht en gezondheid. En ze vraagt ook om gebed voor het tekort aan leraren op de universiteit waar zij les zal gaan geven. En zij dankt ook voor de vriendschap die zij heeft met de voormalige studenten die afgestudeerd zijn en in het land ergens ook een plek hebben. Ze noemt namen als Ivy en Rania en Dorothy. En ze wil ons heel hartelijk danken voor de gebeden en ook voor de financiële ondersteuning. Vanavond hoopt ze in de dienst aanwezig te zijn. Vanmorgen is ze in Goor, als alles doorgaat, aanwezig. Ook de gemeente die haar mede ook uitgezonden heeft. Aanstaande zondag, dus over een week, hoopt Nino Boltona zijn verjaardag te vieren. Alvast een hele fijne verjaardag toegewenst, Nino. Iedereen denkt van ja, maar hij is toch nog geen 75. Maar u zult zich laten verrassen om te horen wat de leeftijd van deze broeder is. Esther Haverkaat is afgelopen week geopereerd. En laten we ook bidden voor een goed herstel. De ouders die zijn er. En ik hoop dat het goed gegaan is. Ja? Oké. Zullen we samen gaan bidden en God zegen vragen voor deze dienst. Vader in de hemel, dank u wel dat we vanmorgen hier bij elkaar mogen zijn. Heer, dank u wel dat u ons de kracht en gezondheid geschonken heeft om in de schuilplaats samen te komen, om van u te mogen leren, om u beter te mogen leren kennen, om u ook te mogen ontmoeten, maar ook onze medebroeders en zusters te ontmoeten. Heer, dank u wel dat u ons zo'n plek gegeven heeft waar we heel regelmatig samen mogen komen om te mogen groeien in het geloof in de Heer Jezus Christus. En we willen u bidden, Heer, wilt u ons vanmorgen ook een hele fijne dienst geven. Heer, wilt u ook met hen zijn die er vanmorgen niet bij kunnen zijn, dat zij ook gezegend mogen worden door de dienst op afstand te kunnen beluisteren, maar misschien ook later. Heer, dank u wel dat we voor de zieken mogen bidden. Ik wil in bijzonder ook bidden, Heer, voor Esther Haverkaten. Wilt u haar een voorspoedig herstel schenken van de operatie? En haar ook moed geven, Heer, om het ook vol te houden na zoveel operaties die niet gelukt zijn. Heer, dat er toch uiteindelijk een moment zal komen dat het wel gaat lukken. Heer, wilt u ook met Laurens zijn? Wilt u hem ook kracht geven om weer te herstellen van de chemokuur die hij ondergaan heeft? Ik wil ook bidden, Heer, voor onze broeder en zuster Malgo. Heer, geef hen opnieuw kracht, broeder Malgo weer, dat ze ook weer in de dienst te kunnen komen. En misschien ook, Heer, als het uw wil is, dat broeder Malgo u ook mag dienen in de gemeente, met het woord. Heer, we willen u bidden, wilt u alstublieft herstel schenken. Ik wil ook bidden, Heer, wilt u met zuster Dini Schippers zijn, die nu deze week in Manna opgenomen is. Heer, wilt u haar daar ook een goede tijd geven en wilt u met haar man zijn en zoon, als ze een weekje ertussenuit zijn. Heer, wilt u hen ook een hele fijne tijd geven. Ik wil ook danken, Heer, dat we als gemeente betrokken zijn bij het werk wat Margriet de komende maanden mag gaan doen. Heer, wilt u haar zegenen op de universiteit waar ze les mag geven, maar waar ze ook anderen mag bereiken met het evangelie. We danken u, Heer, voor haar getuigenis dinsdag een week geleden op de bidstondavond. Heer, het was indrukwekkend en we danken u, Heer, voor de manier waarop ze u mag dienen. Wil u bidden voor een goede reis? Wil u bidden, Heer, dat er geen problemen zullen zijn bij de douane, maar dat de vereiste papieren in orde zullen zijn? Wil u bidden, Heer, wilt u haar kracht en gezondheid schenken? En wil u danken, Heer, voor al de studenten waar ze nu ook nog steeds contact mee heeft? Heer, dank u wel voor het getuigenis wat Margriet in hun hart mocht zaaien en dat het ook mag doorwerken. Wil u ook bidden, Heer, wilt u voorzien in voldoende aantal leraren die les kunnen geven op de universiteit? Heer, wilt u ook daarin voorzien? We danken u, Heer, dat we ook zo deze dienst aan u op mogen dragen. Ook de kinderen van de zondagsschool. Wil u bidden, Heer, voor uw volk Israël. We danken u, Heer, dat het uw volk is en dat u als een vurige muur rondom uw volk wilt zijn. We voelen ons ook verbonden, Heer, met onze broeders en zussen die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Heer, wilt u hen kracht geven om vol te houden. En we kijken ook uit, Heer, naar het moment, Heer Jezus, dat u terug zult komen en dat er gerechtigheid hier op aarde zal zijn. Heer, wat is er veel leugen, wat is er veel ongerechtigheid in deze wereld. Ik wil u bidden, Heer, wilt u ons zo een hele fijne dienst geven? Wilt u tot ons heel persoonlijk spreken, onze harten aanraken en dat we mogen groeien in het geloof? Heer, dank u wel dat we zo deze dienst aan u op mogen dragen. In Jezus' naam. Amen. Terwijl de kinderen binnenkomen, zingen we met elkaar lied 240 uit Opwekking. Hosanna, de koning komt. Lied 240. Jongens en meisjes, klonk dat een beetje? Ja? Nou, nee? Jawel toch. Wat fijn dat jullie er vanmorgen zijn. En jullie gaan voor ons, ik denk wel twee liederen zingen. Hè? Nou, ik ben heel benieuwd. Ga je gang. Niels, die zal nog wel iets vertellen.
Ik zet hem even hier neer. Op deze hoogte, want niet alleen ik ga wat vertellen, maar straks een van, of twee van de kinderen ook. In ieder geval, goedemorgen allemaal. Wij vinden het leuk, tenminste ik vind het leuk. Ik hoop de kinderen ook om hier weer te zijn. Voor jullie en voor de Heer twee liederen te zingen. Het is altijd goed om één moment in de maand te hebben. In ieder geval dat we met z'n allen zijn en met z'n allen ook God mogen aanbidden. We hebben twee liedjes. En het eerste liedje spreekt over twee mannen. En de ene man die gaat een huis bouwen en die bouwt het huis, staat er op een rots, op steen. En dan zien we van dat uiteindelijk de regen komt. En de regen is heel heftig en het huis op de rots blijft staan, staat vast. En de tweede man bouwt ook een huis, maar hij bouwt zijn huis op het zand. En het huis op het zand staat ook heel mooi, lekker op het strand, aan de zee. Maar dan komt ook de regen. En het zand wordt een beetje drekkig en het fundament eigenlijk zakt weg. En het huis op het zand stort in met een plof. En nou gaat dat liedje in principe niet over twee mannen, hadden we net even over, die een huis bouwen. Dat willen we er niet mee zeggen, maar het gaat er wel om, en dat zei Ruben zo net heel goed tijdens dat we het even over hadden, dat het huis op de rots eigenlijk staat voor iemand die zijn huis op Jezus bouwt. En dat is het derde coupletje. En het tweede lied wat we gaan zingen, dat gaat over zo'n man die zijn huis bouwt op de rots, op Jezus, op God. Namelijk een man die optrok, eigenlijk tegen een grote reus, ging vechten, een kleine man. Zijn harnas aan de kant legde en zei, ik heb het harnas niet nodig, maar ik heb God nodig in die strijd. En dat was David. En David trok op tegen Goliath. En hoe die strijd ging, dat ziet u in het liedje. Er zijn nu nog Christel en Jolise. Jullie mogen wel even hier komen. Dan zal ik de microfoon iets omlaag doen. En Christel en Jolise gaan iets vertellen over waarom deze kinderen hier staan met al die blauwe rugzakjes.
Hallo allemaal. Zoals u misschien weet, wij hebben allemaal Dorcas rugzakjes gespaard. En die Dorcas rugzakjes gaan naar Oost-Europa en Afrika. Naar kinderen die niet zoveel geld hebben om schoolspullen en andere dingen te kopen. En dan gaat Dorcas, die geeft ze dan aan de kinderen. We hebben nu al met elkaar 40 rugzakjes gespaard. En die gaan dus naar die kinderen toe.
Ik zal jullie nu allemaal vertellen wat er in de rugzakjes zitten. Er zitten kleurpotloden in. Er zitten balpennen in. Er zitten schriften in. Er zit een A4 schrijfblok in. Er zit een liniaal in. Een etui. Een gum. Een puntenslijper. Een klaarblok. Een grijs potlood. Een tandenborstel en een tandpasta.
Ik zal eens even vragen. Hebben jullie het begrepen? Kijk, zo erg is het nog niet. Ja. Voor het geval je nog niet wist wat een schrift ongeveer was, dan is dat nu ook. Jullie hebben nog iets, zijn nog iets vergeten, dames? Een briefje. Goed, ik zou zeggen, geniet ervan. We gaan twee liedjes zingen.
Oh.
Nou jongens en meisjes, we hebben ervan genoten. Het was heel goed. Ik denk ook dat het heel belangrijk is, als die rugzakjes vol moeten komen, dat de ouders ook aan hun kinderen naar de zondagsschool ook wat geld meegeven. Dus wilt u er ook als ouders aan denken dat u ook de kinderen geld meegeeft, zodat er misschien nog meer rugzakjes gevuld worden. Jongens en meisjes, jullie een hele fijne morgen toegewenst. En bedankt. Terwijl de kinderen naar buiten gaan, gaan wij alvast luisteren naar het lied, het voorspel van 10.000 redenen. Straks wil ik er nog iets over zeggen over dat lied, maar we gaan alvast naar dat lied luisteren van 10.000 redenen. Nou, misschien, ja, de kinderen zijn al weg, dus misschien is het goed om even iets over te zeggen. Volgende week, of de komende week, willen we dat lied dus gaan zingen in de stad. Ja, misschien kan de deur even dicht gedaan worden. Ja, oké, goed. Het is een heel mooi lied en we zullen het vanmorgen zingen en we zullen het vanavond zingen, zodat het er al een klein beetje in komt, dat lied. Er is één zin waar ik heb er ook even over iets over gezegd, waar we ons niet meer op moeten verkijken. Het tweede couplet is: Heer, vol geduld toont u ons uw liefde, uw naam is groot. En dan komt er een zinnetje waar ik altijd een beetje problemen mee heb: uw hart is zacht. Nou, dat lijkt een beetje op het feit van dat God een beetje weemoedig is. Nou, dat is niet de bedoeling. Als we dat zingen, dan moeten we maar denken, God is zachtmoedig. Maar we moeten hier niet denken dat God een zachte God is, een weemoedig God of een zacht gekookt eitje wat dat betreft. Maar dat God liefdevol is, dat zijn hart ook geraakt wordt door het lot van mensen. Dus als u dat in die zin zingt, dan heb ik er geen moeite mee. Maar laten we even goed nadenken wat we hierin ook zingen. Laten we een keer proberen te zingen dit lied. We hebben het wel eens meer gezongen. Het is een heel mooi lied. We gaan samen een stukje lezen uit Gods woord. Een gedeelte wat in heel veel kerken waarschijnlijk vandaag wel gelezen zal worden. Wij lezen de intocht in Jeruzalem uit het boek Lucas, hoofdstuk 19, vers 28 tot en met 44. Lucas 19, vers 28 tot en met 44. En toen hij dit gezegd had, ging hij hun voor om op te gaan naar Jeruzalem. En het geschiedde toen hij dicht bij Betfage en Bethanië kwam, bij de berg, genaamd Olijfberg, dat hij twee van zijn discipelen uitzond en zeide: gaat naar het dorp hier tegenover en als gij het binnenkomt, zult gij daar een veulen vastgebonden vinden waarop nog nooit iemand gezeten heeft. Maakt het los en brengt het hier. En indien iemand u vraagt, waarom maakt gij het los? Zeg dan, de Heere heeft het nodig. En zij die uitgezonden waren, gingen heen en vonden het zoals hij het hun gezegd had. Toen zij het veulen losmaakten, zeiden de eigenaars tot hen, waarom maakt gij het veulen los? En zij zeiden, de Heere heeft het nodig. En zij brachten het tot Jezus en riepen hun klederen over het veulen en hielpen Jezus erop. En terwijl hij voorttrok, spreidden zij hun klederen op de weg. En toen hij reeds dichterbij kwam aan de glooiing van de Olijfberg, begon de hele menigte de discipelen vol blijdschap God te prijzen met luider stem om al de krachten die zij gezien hadden. En ze zeiden, gezegend hij die komt, de koning in de naam des Heren, in de hemel vrede en ere in de hoogste hemelen. En enige van de fariseeën uit de scharen zeiden tot hem, meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde en zeide, ik zeg u, indien deze zwegen, zouden de stenen roepen. En toen hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende hij over haar en zeide, och, of gij ook deze dag verstond wat tot uw vrede dient. Maar thans is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen. En ze zullen u en uw kinderen in u vertreden. En ze zullen in u geen steen op de andere laten, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt dat God naar u omzag. Tot zover dit gedeelte en mogen de Heer zijn woord vanmorgen ook aan ons allen zegenen. Voordat we met elkaar hierover na gaan denken, gaan we ook een prachtig lied zingen waarin we de kroning van de Heer Jezus beschreven of bezongen wordt. Lied 115. 115 uit de bundel Johannes de Heer. En tijdens het voorspel zal er gecollecteerd worden. Het zal niet helemaal het voorspel duren tijdens de collecte, maar tijdens het voorspel en het zingen van het lied 115 zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En de tweede collecte is voor het werk wat Margriet mag doen in het land waar de Heer haar voor geroepen heeft. Lied 115. wat hier gebeurde bij de intocht in Jeruzalem, zo'n 2000 jaar geleden, zeg maar zo ongeveer op 20 jaar na, zo'n 2000 jaar geleden. Over 20 jaar, 19 jaar precies gezegd, is het precies 2000 jaar geleden dat dit gebeurde. Zou het misschien te maken kunnen hebben dat deze intocht in Jeruzalem ook zijn herhaling zal vinden, misschien wel in de tijd waarin wij leven? Dat er in Jezus ook heel spoedig terug zal komen. We zullen daar vanmorgen iets over horen. De heer Jezus, die kwam vanuit Jericho. Hij heeft Bartimaeus daar ontmoet, genezen. Hij heeft Zacchaeus daar ontmoet, innerlijk genezen. En dan staat dat hij met een grote schare vanuit Jericho optrok. En dan staat hij ging hen voor naar Jeruzalem. Maar als je van Jericho, en Jericho is de laagst liggende stad van de hele wereld. Jericho, de stad Jericho, ligt zo'n 300 meter onder de zeespiegel. Jezus trekt op van onder de zeespiegel, van Jericho naar de Olijfberg. En de Olijfberg ligt zo'n 800 meter boven de zeespiegel. Dus 800 meter, dus 1100 meter klimt de heer Jezus daar omhoog. En dat staat ook niet zomaar in de Bijbel, ze gingen op naar Jeruzalem. Dat was opklimmen. En ik weet niet of je dat wel eens gedaan hebt, zo aan het begin van de wandeling. Wij hebben het wel eens een keer gedaan in Noorwegen, toen we gingen wandelen op de Hardanger Vida. Dat was eerst 1000 meter omhoog klimmen. Nou, toen we 1000 meter omhoog waren geklommen, toen waren we best wel een beetje bek af, hoor. Dat is een aardige klim. Nou, de heer Jezus ging 1100 meter omhoog, zo naar de Olijfberg. En vanaf de Olijfberg ging hij naar beneden. Ik weet niet, degene die wel eens in Israël geweest zijn, als je dan, je moet er niet aan denken, maar als je op een ezeltje zit en dan vanaf de Olijfberg zo rechtstreeks naar beneden gaat, je hebt er al moeite mee om daar te lopen. Zo steil gaat het dan naar beneden, 100 meter naar beneden, en dan kom je in het dal. En dan ben je zo ongeveer op de hoogte van Jeruzalem, weer 1000 of 100 meter naar beneden. Dan zit je zo'n beetje op 700 meter hoogte. De Jezus ging hen voor naar Jeruzalem. En terwijl de Jezus daar vlak bij de Olijfberg komt, dan blijft de Jezus daarachter. Hij overnacht daar in Bethanië bij Lazarus, Martha en Maria, terwijl de schare doorloopt naar Jeruzalem. De heer Jezus overnacht daar. Hij wordt daar gezalfd. Zijn voeten worden daar gezalfd met mirre. U kent de geschiedenis wel in Johannes 12. En dan de volgende dag, 's morgens vroeg, staat Jezus op en dan gaat Jezus ook naar Jeruzalem. Johannes die vertelt, zo mooi in zijn evangelie, dat de schare uit Jeruzalem hem tegemoet kwam om hem als het ware in te halen vanaf de Olijfberg. Natuurlijk, het was de grote schare die met Jezus meeging en 's avonds doorgetrokken was naar Jeruzalem. Maar een grote schare ging hem tegemoet en haalde Jezus juichend binnen. Er staat hier in het eerste stukje wat we gelezen hebben toen hij dit gezegd had. Wat had hij gezegd? Het is altijd heel goed dat als je een stukje leest, dat je daar ook vragen over stelt en er niet zomaar overheen leest. Wat had hij hier gezegd? Nou, misschien goed om daar even bij stil te staan voordat we verder gaan. In het 19e hoofdstuk, vers 11 tot en met 15. Daar zie je dat de heer Jezus vlak bij Jeruzalem is. En dat daar staat in vers 11 van Lucas 19. Toen zij daarna luisterde, sprak hij nog een gelijkenis uit, omdat hij dicht bij Jeruzalem was en zij meenden dat het koninkrijk van God terstond openbaar zou worden. En hij zeide dan, een man van hoge geboorte trok naar een ver land om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. En hij riep 10 van zijn slaven en gaf hun 10 ponden en zeide tot hen, drijft handel totdat ik terugkom. Doch zijn burgers haten hem en zonder hem gezantschap achterna met de boodschap, wij willen niet dat deze koning over ons wordt. En het geschiedde toen hij kwam, nadat hij de koninklijke waardigheid verkregen had, dat hij die slaven, aan welke hij geld gegeven had, bij zich liet roepen om te weten wat een ieder met zijn handel bereikt had. Nou, en dan krijgen we verder het verloop van deze geschiedenis. Heel interessant. De Jezus was vlak bij Jeruzalem en iedereen dacht, en nu wordt Jezus koning. En toen zei Jezus, nee, nog niet. Hij stak er een stokje voor. Hij zei dat er mensen waren die zeiden, we willen niet dat hij als koning over ons zal heersen. Jezus die wist al lang van tevoren dat ze zouden zeggen, geef ons maar Barabbas. En die koning die willen we niet. We hebben de keizer. We willen niet dat Jezus als koning over ons zal heersen. Daarom zei de Jezus ook, een man van hoge geboorte, er is geen man van hogere geboorte geweest dan Jezus zelf. Die kwam en hij ging. En daar staat, hij vertrok uit het land naar een ver land om zijn koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. We weten dat Jezus deze wereld verlaten heeft, naar een land gegaan is waarvan hij zei, daar kunnen jullie niet komen, maar ik kom weer terug. Wanneer ik mijn koninklijke waardigheid in ontvangst genomen heb. Wanneer gebeurt dat? Nou, misschien goed om eventjes een vers te lezen uit Openbaring hoofdstuk 17. In Openbaring hoofdstuk 17. Daar staat in vers 18. Heel veel gelovigen, kerken, christenen die geloven dat Jezus nu al koning is op deze aarde. Nee, zei Jezus, nog niet. Ik ga eerst naar de hemel en in de hemel ontvang ik mijn koninklijke waardigheid. En dan kom ik pas terug en dan zal ik koning zijn hier op deze aarde. Dat is heel belangrijk. In vers 18 van Openbaring 17 staat, dat gaat over het antichristelijk rijk, dat de antichrist hier zal heersen op deze wereld. En dan staat er, en de vrouw die gij zaagt is de grote stad die het koningschap heeft over de koningen der aarde. Hier zien we dat deze vrouw het koningschap heeft waar wij net over gezongen hebben. Zij zal koning zijn over alle koningen van de hele aarde. Dat is Jezus nog niet. Nog niet. En wie is die vrouw? Nou, in Maranatha-diensten die we hier wel eens gehouden hebben, heb ik wel eens gezegd, als u een briefje van 5... het watermerk bekijkt, dan kunt u die vrouw al zien. De godin Europa. Het antichristelijk rijk. Zal dan hier op aarde regeren. Vlak voor de komst van Christus. Want dan gaat het gebeuren in Openbaring 19. Dan staat er in vers 6, Openbaring 19 vers 6. En ik hoorde een stem als van een grote schare, als een stem van vele water, als een stem van zware donderslagen, zeggende, halleluja, want de Heere onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. En dan zien we de Heer Jezus terugkomen. Hij heeft in de hemel het koningschap aanvaard. Eerst die vrouw die koning zal zijn over de koningen van de hele wereld. Het antichristelijk rijk. En dan zal Christus het koningschap aanvaarden in een ver land. En dan zal hij terugkomen. En vandaar dat de Heer Jezus deze geschiedenis verteld heeft vlak voor zijn intocht in Jeruzalem. Dat de mensen weten hoe het werkelijk in elkaar steekt. Hij ging hen voor naar Jeruzalem. Jeruzalem was voor de Heer Jezus het eindpunt van zijn aardse leven. Bent u daarvan bewust? Jeruzalem was voor de Heer Jezus het eindpunt van zijn aardse leven. Hier eindigde zijn aardse leven. In wezen is het voor ons niet anders. Want we lezen hier, de Heer Jezus ging hen voor naar Jeruzalem. Hij ging hen voor naar het kruis. De Heer Jezus ging ons voor naar het kruis. Je zou kunnen zeggen, het eindpunt van ons aardse leven. Hier eindigt het oude leven in Jeruzalem. En daar begint het nieuwe leven. Mag hij ons voorgaan naar Jeruzalem? Zijn wij bereid om achter Jezus aan te gaan naar die plaats waar het aardse leven eindigt? Waar het oude leven, die oude mens gekruisigd wordt. En we met Christus op mogen staan in een nieuw leven. Als je zo de evangeliën met elkaar vergelijkt, dan is het heel wonderlijk dat Lucas hier heel uitvoerig schrijft over het ezelsveulentje wat hier gezocht en gevonden wordt. Weet je, Johannes, die schrijft zijn evangelie op een tijd waarin de andere evangelisten, Matthäus, Marcus en Lucas, al lang hun evangelie geschreven hebben. En die evangelieën zijn al lang bekend in de gemeente. En Johannes schreef pas aan het einde van de eerste jaarwisseling zijn evangelie aan de gemeenten. Vandaar dat Johannes die schrijft hier niet over twee apostelen die uitgezonden worden om een ezeltje. Weet je wat Johannes schrijft? Johannes schrijft heel eenvoudig bij de intocht in Jeruzalem. En Jezus vond een ezel en ging erop zitten. Verder niet. Want dat wisten de christenen al lang hoe het gegaan was. Maar wij willen er toch wel heel even naar kijken. Hij vond een ezel. En we hebben daar net met elkaar over gelezen. Uit Zacharia 9 vers 9. Helemaal in het begin van de dienst. Nederig. Zittend op een veulen van een ezel. Komt de Jezus naar Jeruzalem. Nederig. En, dat is heel mooi die combinatie. Nederig op een ezel. En tegelijkertijd ook overwinnend. De kracht van God ligt juist in onze nederigheid. De kracht van God ligt juist in onze zwakheid. Dat is precies andersom dan de normen van deze wereld. De normen van deze wereld zijn, wees maar zo sterk mogelijk. Probeer jezelf maar zo goed mogelijk te handhaven. Zorg dat je vaststaat in je leven. Zorg dat je je niet laat overdonderen door anderen. Kom voor jezelf op. En het evangelie is precies andersom. Dat juist de enorme kracht van God wordt openbaar in zwakheid. In nederigheid. De Jezus komt, hoe is het mogelijk, nederig zittend op een veulentje van een ezel. Nederiger kan het niet. Zwakker kan het niet. En zo komt de Jezus Jeruzalem binnen. Dat veulentje. Wat daar gevonden wordt, wat daar vast stond. Dat veulentje, daar wil ik drie dingen over zeggen. In de eerste plaats, als Zacharia al zo'n 600 jaar voor Christus schrijft, zie, uw koning komt tot u, nederig, zittend op het veulen van een ezel, dan wordt er al 600 jaar van tevoren gesproken over dat veulentje. Over dat ezelsveulentje. Al 600 jaar van tevoren wist God al dat op die plaats, op die tijd, dat veulentje daar zou staan. Dat is toch mogelijk, hè? Weet je, dat veulentje, dat mag ook een beetje op ons lijken. Dat veulentje was al van tevoren gekend. God die kende jou van tevoren. Voordat jij geboren werd, voordat u geboren was, kende God u al lang. Hij had een plan met uw leven. En dat plan was in de eerste plaats om dat veulentje los te maken. Een ezelsveulen is het enige dier wat in de Bijbel gelost moet worden, losgekocht moet worden. Dat is alleen bij een ezelsveulen, een ezelshengst. Dat is het enige dier wat losgekocht moest worden. Anders moest het dier bij de geboorte gedood worden. Daar moest een offer voor gebracht worden. Het moest losgemaakt worden. En het tweede waarvan we kunnen lezen dat de Heer Jezus zegt, ik heb het nodig. Nou, dat zijn drie dingen. God die kende u van tevoren. U moet losgemaakt worden. U moet verlost worden van de zonde. Waarom? Jezus heeft u nodig. Wij zeggen heel vaak, wij hebben Jezus nodig. En wij hebben God nodig. En we hebben het er wel eens over gehad, dat is het Griekse denken. God is er voor ons. Maar mensen, laat het nou eens andersom zijn. Hij heeft ons nodig. Wij mogen onszelf aan hem geven. En dan komt de Heer Jezus daar inderdaad op dat ezeltje over die glooiing van de Olijfberg rijden. En dan ziet de Heer Jezus de stad Jeruzalem voor zich liggen. En dan zingen ze met zoveel enthousiasme: gezegend hij die komt, de koning in de naam des Heren. Het grote Hallel, de psalmen 115 tot met 118 worden daar gezongen bij de intocht in Jeruzalem. Dat was het loflied waar we ook kunnen lezen over het avondmaal. Dat aan het einde van het avondmaal staat en na de lofzang gezongen te hebben, na het halal gezongen te hebben. En misschien even een paar teksten uit dat halal, dat loflied wat daar gezongen wordt in psalm 118. Daar sluit dit loflied af. Dat is het laatste refrein, zou je kunnen zeggen, of het laatste couplet van dat lofzang, van die lofzang. En dan staat er in vers 25 tot en met 27, dat zijn hele belangrijke woorden. Deze woorden werden waarschijnlijk gezongen bij de intocht in Jeruzalem. En als daar staat in vers 25, ach Heere, geef toch heil. Als je in het Hebreeuws de Bijbel zou lezen, dan zou hier in vers 25 heel eenvoudig zijn, staan, ach Heere. En dan staat er Hoshi'anna, Hoshi'anna. En Hoshi'anna betekent letterlijk help toch. Kom ons te hulp. U bent degene die ons kan helpen. U bent de koning. U kunt ons verlossen. Och Heere, Hoshi'anna staat er. Geef toch voorspoed. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Wij zegenen u vanuit het huis des Heren. De Heer is God. Hij heeft het voor ons doen lichten. Bind de feestoffers met touwen vast aan de hoornen, bij de hoornen van het altaar. En dat is de inleiding dat Jezus vastgebonden werd als het feestoffer tijdens het Pascha. Bij de hoornen van het altaar. Hij zou nu dat paaslam zijn. Dat werd gezongen bij de intocht in Jeruzalem. Zoveel enthousiasme, uitbundigheid, zoveel kracht, zoveel blijdschap. En diezelfde menigte, toen het kruis van de Jezus heel dichtbij kwam, diezelfde menigte riep, weg met hem, kruisigt hem. Zo snel kan het veranderen. Dat is een beetje kenmerkend voor deze tijd. Dat mensen soms heel enthousiast zijn en een paar dagen later is er van hun enthousiasme helemaal niets meer over. Wat is het belangrijk? Dat ons enthousiasme niet vanuit onze ziel komt, maar vanuit ons hart. Vanuit het innerlijke leven, omdat Christus daar woont en ons leven verandert. En dan komt er iets heel belangrijks. Het andere was natuurlijk ook heel belangrijk, maar dan komt de Jezus daar op die glooiing. En dan is Lucas, de enige apostel, die schrijft over het wenen van Jezus. Daar schrijft Matthäus niet over, Marcus niet over, Johannes niet over, maar Lucas. Lucas die beschrijft in al zijn facetten het mens zijn van Jezus. Hij beschrijft de Jezus als de mensenzoon. En Lucas beschrijft de Jezus het wenen van Jezus. En Jezus die weent daar en die roept het daaruit, och of gij ook deze dag verstond wat tot uw vrede dient. Was het dan een hele bijzondere dag? Wat voor dag was het? Deze dag. Niet zomaar deze gebeurtenis. Och of gij ook deze dag verstond. Weet u welke dag het was? Welke bijzondere dag was het waar de meeste mensen geen idee van hadden, dat was die dag. Kent u, wellicht zult u dat misschien kennen, kent u de profetie van Daniël uit Daniël hoofdstuk 9? Hoeft het niet op te slaan. daar geeft God aan Daniël een profetie over 70 jaarweken. En in Israël waren ook jaarweken, en dat was dus 7 jaar. 70 jaarweken is 490 jaar. God heeft toen aan Daniël gezegd, meegedeeld, ik heb nog 490 jaar nodig om daar te komen waar ik wil komen met mijn volk Israël. En die 490 jaarweken, u moet het maar eens lezen in Daniël. Die 490 jaarweken waren begonnen in het jaar 445 voor Christus. In het voorjaar. Tijdens de Pascha. Want toen heeft de koning Kores het volk van Israël toestemming gegeven om de muren van Jeruzalem te gaan herbouwen. Niet om de tempel te gaan herbouwen, dat was al eerder. Dat was met Ezra. Toen is die periode van 490 jaar begonnen. Toen heeft God gezegd, vanaf dat moment zullen er 69 jaarweken, 483 jaar, verstrijken. En aan het einde van die periode, op die dag, zal er een gezalfde worden uitgeroeid. Terwijl er niets tegen is. Dan eindigt die periode. En men heeft uitgerekend, precies uitgerekend, dat deze 483 jaar precies eindigen op die dag. Och, of gij ook deze dag mocht verstaan. En Daniël had het allemaal aangekondigd. Dat die dag zou komen. En ze hebben het niet begrepen. En omdat zij het niet begrepen hebben, is daarna een periode van 2000 jaar ingelast, waarin het Joodse volk verstrooid werd over de hele wereld. De tempel verwoest werd, Jeruzalem verwoest werd, de Holocaust kwam, de Joden uit Spanje verdreven werden. Och, Jezus heeft het allemaal gezien. Hij heeft gehuild, omdat ze de dag niet begrepen hebben. Ze hebben de dag niet verstaan, dat Jezus naar hen omzag. Verstaan wij de tijd waarin we leven? Weten wij welke dagen er vandaag gekomen zijn? Weet u, er staat in Lucas dat vlak voor de wederkomst van Christus zullen er tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren. En dat is een heel bijzonder teken waar we, u heeft er wellicht misschien over gelezen, waar wij vandaag mee te maken hebben. Misschien heeft u iets gelezen over datgene waar de NASA heel erg mee bezig is de laatste tijd. En ook rabbijnen. Omdat overmorgen is er een zogenaamde bloedmaan. Een bloedmaan, dat is de maan die tussen de aarde en de hemel staat. Dat gebeurt wel eens meer. Maar dat de maan dan een hele bloedkleurige, rode kleur krijgt. En de 15e begint voor Israël het paasfeest. En de NASA en rabbijnen die weten dat er de komende tijd, komende periode, en precies heel bijzonder tijdens 4 feestdagen van Israël, 4 keer een bloedmaan zal komen. Het begint nu met Pasen. De volgende bloedmaan, heel bijzonder, is precies op het Loofhuttenfeest in oktober. 8 oktober. De volgende bloedmaan is volgend jaar met Pasen, 4 april. En de 4e bloedmaan achter elkaar, dus 4 in 2 jaar tijd, is op 28 oktober, 28 september... het Loofhuttenfeest. 4 keer achter elkaar. En dit is bijna ongekend. Wanneer heeft dit ook plaatsgevonden? Dit heeft ook plaatsgevonden rondom 1948. waarin Israël het land kreeg. En ook toen zijn er 4 keer een bloedmaan geweest op de 2 paasdagen en de 2 loofhuttenfeesten. En het heeft plaatsgevonden in 1967 bij de Zesdaagse Oorlog. Toen hebben er ook 4 bloedmanen, net zoals nu, plaatsgevonden. En er staat letterlijk in, nou ja, als u Lucas hebt, als u kijkt in Handelingen 2, daar wordt het ook aangekondigd. En ook in Openbaring 6. In vers 19, Handelingen 2, vers 19, daar staat. Handelingen 2, vers 19. Ik zal wonderen geven in de hemel boven en teken op de aarde beneden. Bloed en vuur en rookwalm. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed. Hier wordt in de wetenschap gewoon over gesproken, over de bloedmaan. En het is heel interessant dat men ook zelfs nagerekend heeft dat toen Christus stierf, rondom het sterven van Christus, ditzelfde fenomeen ook plaatsgevonden heeft. Een bloedmaan. Op de Joodse feestdagen. En het is heel interessant om te ontdekken dat we in hele bijzondere tijden leven. En daarom, ik denk als er Jezus vanmorgen in ons midden zou zijn, dan zou er Jezus misschien ook wel geweend hebben. Omdat vele broeders en zusters ook bij ons in de gemeente niet doorhebben de dag waar God naar ons omziet. Kennen we de dag? Kennen we de tekenen van de tijd? Letten we op dat wat de Bijbel ons gezegd heeft? En het is niet voor niets dat de Heer Jezus zegt, omdat zij dat niet meegemaakt of niet opgemerkt hebben, omdat het verborgen is voor hun ogen. Nou, dan staat er ook aan het einde van vers 44, als we weer teruggaan naar Lucas. Ze zullen in u geen steen op de andere laten staan, omdat je de tijd niet hebt opgemerkt. De intocht in Jeruzalem heeft voor ons een geweldige boodschap. En die boodschap is, broeders en zusters, merken wij de tijd op? Weten we in welke tijd we leven? En ik wil helemaal geen consequenties verbinden aan het feit dat hier nu heel bijzonder 4 bloedmanen achter elkaar, Pasen, loofhutten, Pasen, loofhutten, 2 jaar achter elkaar plaatsvinden, wat heel bijzonder is. Daar wil ik verder helemaal niet een duidelijke boodschap aan verbinden van wanneer gaat het gebeuren. Maar als je naar de tekenen van deze tijd kijkt en naar alle ontwikkelingen om je heen, mensen, dan is het zo ontzettend belangrijk dat we als gemeente van Jezus Christus klaar zijn om hem te ontmoeten. En dat we bereid zijn om dat ezeltje te zijn. Dat we onze rug willen geven voor onze heiland. Want hij wil ons gebruiken. En hij wil ons tot zegen stellen voor mensen om ons heen. En ik zou het zo jammer vinden als we de paastijd ingaan en we gaan aanstaande vrijdag Goede Vrijdag vieren, dat we ikgericht daar zitten en zeggen, wat fijn dat Jezus dat voor mij deed. En natuurlijk mag dat. Maar als het niet verder gaat dan hem danken dat hij dat voor ons allemaal gedaan heeft, als het niet verder gaat naar het feit, en Heer Jezus, ik wil mijzelf aan u geven, ik wil mezelf aan u overgeven, wilt u maar tot uw doel komen in mijn leven, u heeft mij nodig, hier ben ik, dan zullen we het paasfeest niet beleven zoals de Bijbel ons dat laat zien. Omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt. Jezus die heeft deze boodschap verteld bij zijn intocht. En zijn nieuwe intocht, zijn toekomstige intocht, is heel dichtbij. Wees daarop voorbereid. En het is niet zomaar dat zowel in Openbaring 6 bij de opening van het zesde zegel er gesproken wordt over een bloedmaan. Dat in Handelingen 2 gesproken wordt over een bloedmaan. Dat de Lucas het heel duidelijk zegt. Gij zult tekenen zien aan de zon, de maan en de sterren. Laten we onze ogen open houden. En nogmaals, broeders en zusters. Ga serieus om met die Bijbel. Staat allemaal in de Bijbel. En neem de gelegenheid waar om onderwezen te worden in de Bijbel. En bereid je voor op zijn komst. Amen. We gaan samen zingen lied 722. We slaan even een lied over, want het is al een beetje later geworden. En voordat we dat zingen, gaan we eerst samen de Heer danken voor deze morgen. Vader in de hemel, we willen u hartelijk danken dat we vanmorgen zo bij elkaar mochten zijn. We hebben gezien hoe de Heer Jezus vanuit Bethanië richting Jeruzalem ging. We hebben gezien dat dat het eindpunt was van zijn aardse leven. Daar hield het op. En als wij achter de Heer Jezus aangaan naar Jeruzalem, dan houdt het daar ook op voor ons. Dan wordt de oude mens met Christus gekruisigd. Maar Goddank, daar begint het nieuwe leven. Daar begint het overwinningsleven. En daar worden we met Christus meer dan overwinnaars. Heer, we hebben gezien dat de Heer Jezus weent over Jeruzalem. Mensen die zo enthousiast zijn en zo mooi dat Hallel kunnen zingen. Maar toch zo ver weg van uw genade. En zomaar omsloegen naar een heel andere boodschap. Weg met hem, kruisigt hem. Heer, u weende over Jeruzalem. En u weent ook vandaag over vele kinderen Gods die u niet serieus nemen. Die helemaal niet nadenken over de tijd waarin we leven. Die niet nederig willen zijn. Die niet op een ezeltje willen rijden. Maar uit de hoogte meer willen zijn dan anderen. En juist daardoor zullen verliezen. Heer, wilt u ons helpen om uw voorbeeld te volgen. Om in alle nederigheid het werk te doen waartoe God u geroepen heeft. En nu wil ik u bidden voor ons als gemeente, dat we klaar zijn, bereid zijn, om naar de tekenen van de tijd te kijken. Om wakker te zijn en nuchter te zijn. En om de dag te begrijpen dat u naar ons omziet. Want er zal een dag komen waarin de genade voorbij is. En waarin u zelfs tegen die 5 dwaze maagden zei, die u niet verwachten, ik ken je niet. Heer, dank u wel dat u naar ons omziet, in Christus. En dat u van ons houdt, en dat u ons lief heeft. Maar dat u ons ook voor wilt bereiden, voor dat geweldige moment dat u zult komen. Heer, dank u wel voor deze morgen. En wilt u uw woord in ons hart, in ons leven, ook uitwerken. Dat we het niet zomaar vergeten, dat we niet zomaar de schuilplaats achter ons laten en tot de orde van de dag overgaan. Maar dat we uw woorden in ons hart meebrengen, meedragen en er wat mee doen. Dank u wel daarvoor. Wil u bidden voor vanavond? Wilt u ons ook vanavond een hele fijne dienst geven? In Jezus' naam. Amen. We zingen lied 722, de eerste 2 coupletten voor de zegenbeden, het laatste couplet na de zegenbeden. Tijdens de eerste 2 coupletten wordt er nog gecollecteerd voor het onderhoud van de gebouwen. Zullen we dan heen gaan met Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, totdat de Heer Jezus zal komen en wij hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.